Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 39 zingen wij het zevende vers. Wanneer u straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort, gelijk de schoonheid van een kleed, waarover zich alom de mot verspreidt, gewis de mens is ijdelheid. Psalm 39 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het elfde vers. Wij herzeggen nu 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. Maar vooraf zal u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis het 21ste artikel worden gelezen, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen daarvan het tweede vers van de tweede berijming. Geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren, en wat er verder volgt.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed, tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds, op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot en met vers 25. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren op deze Goede Vrijdag een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2 en daarvan het 24ste vers, waar we Gods woord lezen die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij Christus aan het kruishout. Christus aan het kruishout. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats de betaling aan het kruis. In de tweede plaats de bevrijding door het kruis. En in de derde plaats de herstelling om het kruis. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij Christus aan het kruishout. Onze eerste gedachte, de betaling aan het kruis. Dat bedoelt Petrus als hij zegt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Onze tweede gedachte, de bevrijding door het kruis. De bevrijding namelijk van de zonde zelf, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. En onze derde gedachte, de herstelling om het kruis, door wiens striemen gij genezen zijt. Jongens en meisjes, jullie hebben je misschien wel afgevraagd, waar zal de preek met Goede Vrijdag over gaan? Want in de achterliggende weken hebben we telkens stilgestaan bij Jezus en Petrus. Maar waar is Petrus op Goede Vrijdag? Wat kan ik vanavond op Goede Vrijdag van Petrus zeggen? Petrus is onbereikbaar. Petrus heeft zich voor iedereen afgesloten. Petrus zit diep in de put. Als ik daar vanavond een preek over moet houden, dan heb ik geen tekst van Petrus op Goede Vrijdag. Kunnen we dan niks zeggen over Petrus en het kruis? Jawel. Want hij heeft er later in deze brief namelijk zelf over geschreven. En daarom staan we stil bij deze tekstwoorden uit de zendbrief van Petrus. Daar schrijft hij wat het kruis van de Heere Jezus voor hem is gaan betekenen, die zelf onze zonde gedragen heeft. We moeten natuurlijk deze tekst ook in zijn verband zien. Petrus schrijft hier over het leven in Gods zaligheid. Hoe hoort een christen te leven? Hoe hoort hij met de koning om te gaan? Hoe hoort hij met zijn baas om te gaan? Hoe hoort hij met zijn naaste om te gaan? Daar staan allemaal dingen in dit hoofdstuk over de praktijk van het gewone dagelijkse leven. En onze tekstwoorden hebben in het bijzonder te maken met wat Petrus schrijft aan de slaven. Onder die christenen waren ook huisslaven. En sommigen van die huisslaven hadden een goede, een vriendelijke meester. Maar er waren ook van die huisslaven die een harde meester hadden, die geslagen werden. Heel onredelijk. En wat moet je dan doen? Roept Petrus dan deze slaven op tot verzet? Zegt hij, dat moet je niet laten gebeuren. Je moet in de aanval gaan. Je moet van je afslaan. Ik denk dat dat een raad is die veel raadgevers zouden geven onder zulke omstandigheden. Maar Petrus doet wat anders. Petrus gaat wijzen op het voorbeeld van de Heere Jezus Christus. En hij zegt dat zij geroepen zijn als christelijke slaven om zijn voorbeeld na te volgen. Hij zegt, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En dat is niet zo makkelijk. Het is veel makkelijker om wraak te nemen dan om de voetstappen van de Heer Jezus Christus na te volgen. Petrus brengt verschillende elementen naar voren. Eerst schrijft hij over de lijdzaamheid van de Heer, over de onschuld van de Heer Jezus Christus. Hij heeft geen zonde gedaan. En er is geen bedrog in zijn mond geweest. En dan schrijft hij over de lijdzaamheid van de Heer Jezus Christus. Hij schold niet terug toen hij uitgescholden werd. Als een lam is hij ter slachting geleid. En hij schrijft in dit vers, en daar gaat het natuurlijk op Goede Vrijdag juist over. Hij spreekt in dit vers over de borgtocht van de Heer Jezus. Over zijn plaatsvervangend lijden. En dan is dit vers eigenlijk een hele korte samenvatting van Jesaja 53. Er zijn wel drie versen uit Jesaja 53 die Petrus in deze tekst benoemt. In Jesaja 53 vers 4 lezen we, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Tweede plaats, in het 11e vers lezen we Jesaja 53, hij zal hun ongerechtigheden dragen. In het 12e vers lezen we in Jesaja 53 dat hij veler zonden gedragen heeft. En die drie elementen komen we allemaal tegen hier in dit 24e vers. De bedoeling van Petrus is om te laten zien dat de Heer Jezus die profetie van Jesaja heeft vervuld. Het is alles in hem waar gebleken. Die zelf onze zonde gedragen heeft. Dat is toch wel heel opvallend zoals Petrus daarover schrijft, gemeente. Die zelf onze zonde gedragen heeft. Jongens en meisjes, wij staan stil bij het lijden en bij het sterven van de Heer Jezus. En als ik nou vanavond aan jullie de vraag zou stellen, wie heeft dat gedaan? Dan denk ik dat er kinderen zijn die zullen zeggen, dat hebben de soldaten gedaan. En dat er kinderen zijn die zullen zeggen, dat hebben de fariseeën gedaan. De joden hebben het gedaan. Pilatus heeft het gedaan. Maar dat zegt Petrus niet. Wat zegt Petrus dan? Petrus zegt, Christus heeft het zelf gedaan. Hij heeft zelf onze zonde gedragen. En Petrus wist dat als geen ander. Want we hebben het gehoord in de achterliggende weken hoe hij geprobeerd heeft om de Heer Jezus bij het kruis vandaan te houden. Hij wilde het niet. Hij heeft gezegd, dit zal u geenszins geschieden. En hij heeft het zwaard getrokken in de hof van Gethsemane om de gevangenneming van de Heer Jezus tegen te houden. Maar de Heer Jezus liet zich niet tegenhouden. Hij heeft het zelf gedaan. En natuurlijk blijven al die andere mensen die we net noemden, die blijven allemaal verantwoordelijk voor hetgeen dat ze gedaan hebben. Ze zijn daar al voor geoordeeld. Maar wij moeten de Heer Jezus niet zien als een martelaar. In dit vers, daar schrijft Petrus over zijn onbevattelijke trouw. Over zijn ondoorgrondelijke liefde. Hij heeft het zelf gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft onze zonden gedragen. Onze zonden. Zijn dat de zonden van heel de gemeente? Van alle mensen? Nou, je moet een tekst altijd in zijn verband lezen. Kijk, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk heeft Petrus gezegd: u dan die gelooft, is hij dierbaar. En daar laat hij ook mee zien dat hij hier spreekt, zoals hij dat meer plaatsen laat zien, tot de ware gelovigen. En Petrus mag zichzelf daar inderdaad bij insluiten als hij zegt: onze zonden. Mag u dat vanavond ook? Hebt u eigenlijk wel zonde? Ja, natuurlijk zult u zeggen: we hebben allemaal zonde, dat preekt u zo vaak. Ja, maar de vraag is: voelt u dat ook? De mens van nature is beladen met zonde, erfzonde en dadelijke zonden. Alleen, er zijn maar weinig kerkmensen die dat voelen. Weet je wie er last van had, jongens en meisjes? Dat is Christen uit de Christenreis. Die had een pak, zeg, op zijn rug. Dat voelde hij de hele dag drukken. Hij ging eronder gebogen. Is dat bij jullie ook zo? Ben je aan de zonde ontdekt? Petrus wel. Petrus wist waar hij het over had. Zijn zonde. En er is een tijd geweest dat Petrus die zonde nog wel rond kon dragen. Maar er is ook een tijd gekomen, we hebben het gehoord, dat Petrus onder die zondelast bezweken is. De dichter zegt het ook: zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Het is te zwaar om te dragen. Is dat in uw leven ook al zo? Dat je het zelf niet meer op kunt tillen? Dat je het niet weg kunt dragen? Dat je eronder dreigt te bezwijken? Want als we over de zonde praten, en we kunnen de zonde zelf nog dragen, valt het wel mee. Maar die ontdekking in het leven van Petrus is zo ver doorgegaan dat hij dat niet meer kon, onze zonde gedragen. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent omhoog gedragen. Het zal misschien wijzen op het altaar. Het altaar, daar werd het offerdier omhoog gedragen. Het altaar is altijd een verhoging. Want nu de Heer Jezus, hij heeft de zonde omhoog gedragen. Hij heeft de zonde gebracht waar ze horen. En waar horen die zonden dan? Aan het kruis. Daar heeft hij ze naartoe gedragen. Zeker, hij is er aangespijkerd door de krijgsknechten. Maar hij heeft het ook zelf gewild. Hij heeft het ook zelf gedaan. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, zegt Jesaja. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Was dat zwaar? Wel, als wij weten wat de zonden wegen, ik heb net gevraagd, voelt u die last? Dan hoef ik de zonde van andere mensen er niet bij te hebben, gemeente, want die last die is zo zwaar. Ik kan mijn eigen zonde niet eens dragen. Laat staan dat ik de zonde van een ander er ook nog bij kan hebben. Dat kun je helemaal niet dragen. Is dat zwaar geweest? Als de Heer Jezus geen goddelijke natuur had gehad, die zijn menselijke natuur had ondersteund, had hij deze last nooit kunnen dragen. Het is een ondraaglijke last. Het is niet de zonde van één, het is niet de zonde van twee, maar het is de zonde van een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. Hij heeft ze gedragen, omhoog gedragen, in zijn lichaam. Hij droeg ze in zijn lichaam. Niet in zijn ziel? Ja, ook in zijn ziel. Waarom staat er dan in zijn lichaam? Daarmee bedoelt Petrus de menselijke natuur. En het lichaam kun je zien, de ziel kun je niet zien. Het lichamelijke lijden van de Heer Jezus, dat kunnen we zien. Zijn zielenlijden kun je niet zien. Petrus heeft het hier alleen over de dingen die zichtbaar waren. Hij heeft de zonde in zijn lichaam gedragen. En daarom is dat lichaam gebeukt. Daarom is dat lichaam verwond. Daarom is dat lichaam doorstoken. Daarom is dat lichaam doorploegd. Daarom was uiteindelijk niet meer te zien dat hij een mens was. Zo is dat lichaam onder die zonde bezocht. Hij droeg de zonde in zijn menselijke natuur naar boven, aan het hout. Hij nam ze mee toen de kruispaal werd opgericht. Het hout, zo staat het hier. Het hout is een ander woord natuurlijk voor kruis. Het kruis van de Heer Jezus, dat bestond uit twee houten. Een verticaal hout en een horizontaal hout. Afkomstig van een boom. Maar aan dat hout heeft hij gehangen. En dat is heel aangrijpend, want daar heeft de Heer in zijn wet iets van gezegd. De Heer heeft gezegd, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Dus de Heer Jezus bracht de zonde aan het vloekhout. Daar hoorden ze. Want de vloek van God gaat over die zonde. En omdat de Heer Jezus dat droeg in zijn lichaam, is hij tot een vloek geworden. Er zijn eigenlijk geen woorden uit te spreken hoe diep die vernedering van de middelaar is geweest. Hij werd daar vervloekt onder de wet en onder de toren van God. De catechismus vraagt er ook naar of dat iets meer is dat hij gekruisigd is dan of dat hij een andere dood gestorven was. En dan zegt het antwoord, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. 6 uren heeft de Heer Jezus aan dat vloekhout gehangen, totdat hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Aan dat vloekhout heeft hij de rekening van de zonde betaald. Aan dat vloekhout heeft hij de vloek weggedragen, op zich aan laten komen. En dat is nou nodig, gemeente, dat heeft nou Simon Petrus nodig gehad. Hij schrijft er hierover. Dus lange tijd is hij er blind voor geweest, met alle genade hoor, die hij in zijn leven had. Maar het kruis van Christus, dat was voor Simon Petrus een geheim. Hij heeft zich daar aanvankelijk heel erg aan gestoord. Maar weet u wat de Heere hem geleerd heeft? Die zonde die hij niet meer verplaatsen kon, die last die zijn schouders naar beneden drukte, die moesten wel betaald worden. En Simon kon die zonde niet betalen. Hoe is hij tot die zekerheid gekomen? Waar hij hier over spreken mag. Wel, ik zeg wel eens in de preek, een mens moet aan een eind komen. En dan bedoel ik daar natuurlijk niet mee dat wij helemaal wanhopig moeten worden. Want je zou zo'n uitdrukking ook wel eens verkeerd kunnen uitleggen. Maar als ik zeg, wij moeten aan een eind komen, dan betekent dat, wij moeten aan een eind komen met onze eigen werken. Daar kan de zaligheid nooit uit voortkomen. En Simon Petrus die heeft nog heel lang geprobeerd met zijn eigen werken iets te bereiken. En hij is aan een eind gekomen toen hij de Heer Jezus had verloochend. En Simon Petrus zichzelf zag als een bekeerde jongen, een bekeerde man. Gelooft u het? Hij heeft zichzelf gezien als een goddeloos monster. Met alles wat er gebeurd was in zijn leven, was zalig worden voor Simon niet meer mogelijk. De Heer Jezus had gezegd, wie mij zal verloochenen voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Petrus had niet anders te wachten dan dat de Heer Jezus hem zou verloochenen. Daar stond hij op Goede Vrijdag met lege handen, met een hemelhoge schuld die tegen hem getuigde, een goddeloos mens. Maar weet u wat hij mocht leren? En we gaan daar zondag natuurlijk met Pasen ook nog wel iets over horen. Maar weet u wat hij mocht leren? Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Dat heeft Simon Petrus in het kruis van Christus mogen vinden. Hij verdiende, hij leefde in de rampzaligheid. Niets kon hem meer redden van de dood en van de eeuwige ondergang. Maar in dat kruis van Christus heeft hij mogen vinden waar Jesaja in het 53ste hoofdstuk over heeft geschreven. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Met paasmorgen heeft hij die zekerheid daarover mogen krijgen. En in deze tekstwoorden mag hij schrijven aan die huisslaven om hen te troosten met die vertroostingen waarmede hij zelf vertroost mag worden. Als er één geleden heeft, dan is het Christus geweest. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Onze eerste gedachte, de betaling. We gaan naar onze tweede gedachte, de bevrijding. Want gemeente, daarmee is niet alles gezegd. Kijk, als de Heer Jezus nu alleen betaald zou hebben voor de schuld, zou Simon Petrus dan zalig kunnen worden, denkt u? Als de Heer Jezus nu alleen betaald zou hebben voor de schuld, zou jij dan zalig kunnen worden? Nee, er was meer nodig. En wat is er dan nog meer nodig? Gehoorzaamheid aan de wet, aan Gods geboden. En dat kon Simon Petrus ook niet. Er moest dus in zijn leven niet alleen schuld vergeven worden, maar er moest ook een vernieuwing plaatsvinden. Het kruis van Christus, kinderen des Heren, laat dat voor u vanavond ook eens tot onderwijs mogen zijn. Het kruis van Christus maakt ook los van de slavernij van de zonden. Het kruis van Christus brengt een scheiding met de zonde zelf. Herinnert u zich nog die preken van vorig jaar Lijdenstijd? Toen ging het over de grote verzoendag. En toen waren er twee bokken. U weet wel, die ene bok die moest geslacht worden. En die andere bok die moest de zonde wegdragen buiten de legerplaats. Er moest een scheiding komen met de zonde. En daarover gaat het in dit gedeelte. En dat is een bevrijding. Simon Petrus moest van de zonde verlost worden. Want anders dan zou hij zo weer in dezelfde zonde vallen. En hij had geleerd, hij had niet die kracht om met de zonde te breken. Dus uit het kruis van Christus, en dan begrijpen de catechisanten wel wat ik bedoel, uit het kruis van Christus vloeit niet alleen de rechtvaardigmaking, maar uit het kruis van Christus vloeit ook de heiligmaking. En in deze tweede gedachte gaat het over de heiligmaking, de bevrijding van de zonde en het wandelen in het spoor van de gerechtigheid. Zou dat voor jou ook een bevrijding zijn? Vecht je tegen de zonde? Want ja, van nature willen we de zonde niet eens kwijt. Dat is het probleem. Wij koesteren de zonde. Het is niet zo dat wij de zonde willen verliezen, was het maar waar. Ja, als de Heer je gaat ontdekken aan de zonde, als je de zonde gaat zien in het ware licht, dan zou je er van af willen zijn. Dan ga je strijden tegen de zonde. Wel nu, deze tekst leert wie deel heeft aan het kruis van Christus, die neemt afscheid van de zonde. Leg daar je leven eens naast. Want er zijn heel veel mensen die hebben het over het kruis van Christus, maar zij maken zich niet druk over de zonde. Zij maken zich verder niet druk over hun levenswandel. Alles kan erbij door. Of het nu verboden wordt in de wet of niet, maakt ze eigenlijk niet uit. Maar als dat ons leven is, dan zijn we vijanden van het kruis van Christus. Want het kruis van Christus, dat brengt een scheiding met de zonde. Er staat hierop dat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Dus het kruis van Christus doet de zonde afsterven. Vervreemd van de zonde. Maakt los van de zonde. Valt er een scheiding. Zeker ga je dat zien aan iemands leven. Is het ook aan mijn, is het ook aan ons leven te zien. Wat een woord, afgestorven zijnde. Wat is dat sterven, jongens en meisjes? Dat is heel aangrijpend. Wij zingen dat zo vaak uit Psalm 103. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Er zijn mensen uit de gemeente weggevallen. Nou ja, over een poosje weet je niet eens meer waar ze woonden. Er blijft eigenlijk niks van hen achter. Het is alsof ze er nooit geweest zijn. En zo is het met de zonde. Afgestorven zijnde, alsof de zonde er nooit geweest is. Men kent en vindt de zonde zelfs niet meer. Christus heeft aan het kruis de zonde ook gedood, zodat zijn kinderen ervan losgemaakt zullen worden, zodat die straf hen niet alleen maar niet meer treffen zal, maar ze ook dat leven, wat de Heere bedoeld, zouden kunnen gaan leven. En dan moet u mij wel goed begrijpen. Kijk, wat de Heere Jezus verdiend heeft, dat wordt nooit ineens toegepast. Dat is heel vaak een proces. Kijk, Christus heeft aan het kruis de zonde gedood. Klaar. En dat heeft hij voor al de zijnen gedaan. Maar nu moet u niet denken, als je deel krijgt aan Christus, dat je dan op één zaterdagmiddag van de zonde afgestorven bent. Calvijn schrijft dat ook in zijn verklaring. Hij zegt niet dat deze dood in één dag volbracht wordt. Dus dat wil zeggen, die dood aan de zonde in het leven van Gods kinderen. Nee, dat is een proces. Maar het is wel een zeker proces. Het is wel een doorgaand proces. Wat is dat dan? Wel, als iemand gaat sterven, we hebben dat allemaal wel eens een keer meegemaakt, ook een heel aangrijpend proces. Zo iemand krijgt steeds minder belangstelling. Als je een ernstige ziekte hebt, dan heb je eigenlijk helemaal geen belang meer om weg te gaan, om uit te gaan. Als er dan een feest is, dan zeg je, nou laat mij maar thuis, ik heb er geen behoefte aan. En dat wordt eigenlijk steeds meer. Op een gegeven moment heeft zo iemand eigenlijk niet meer, ja, de behoefte om in de tuin te werken. Ik heb er eigenlijk geen interesse meer voor. Het wordt steeds minder, steeds kleiner. Uiteindelijk is het zelfs zo, als iemand gaat sterven, dat hij losgemaakt wordt van zijn eigen familieleden. Sterven, dat is scheiden. En dat is nu wat in het leven van Gods kinderen gebeurt met de zonde. Zij gaan de zonde afsterven. Ze hebben er steeds minder belangstelling voor. Ze komen steeds op grotere afstand te staan. Omdat ze zelf zo sterk zijn? Nee, vanwege het kruis van Christus. Omdat hij de zonde heeft overwonnen. Wat moet dat voor Petrus toch een vertroosting geweest zijn? Wat heeft hij geprobeerd om de zonde eronder te krijgen? Nooit had hij gedacht dat hij de Heer Jezus zou verloochenen. Totdat die haan kraaide. En toen heeft hij gezien de macht van de zonde die hij er niet onder kon brengen. Petrus wist niet dat hij het kruis daarvoor nodig had. Om die zonde eronder te brengen. Hier schrijft hij het, later in zijn brief. Dan gaat hij vertellen wat dat kruis van Christus voor hem nu voor waarde gekregen heeft. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Dat is precies het tegenovergestelde. Het gaat over sterven en leven. Aan de ene kant sterven aan de zonde. Hoewel die oude mens wil niet sterven. Dat zie je ook wel eens als iemand ernstig ziek is, dat iemand zo'n opleving krijgt. Dat je denkt, nou, ik wist niet dat hij nog zoveel kracht had. Dat is met die oude mens ook zo. Hij is aan het sterven, maar oh, hij wil niet sterven. Hij kan soms nog zo krachtig zijn. Maar Christus heeft de zonde gedood aan het kruis. En hij past het toe door zijn geest in het hart van zijn kinderen. En zij gaan der gerechtigheid leven. Der gerechtigheid, dat is wat God voorgeschreven heeft in zijn wet. Dat is recht. Leven, nooit leeft iemand zo krachtig als die der zonde sterft. Dat is leven, jongens en meisjes. Dat is echt leven. Dat lijkt niet zo als je jong bent. En dan lijkt leven, heb ik vroeger ook gedacht, dat je alles mag doen waar je zin in hebt. Dat is nog eens leven. Alles uitproberen. Maar nee, dat is slavernij. Dat is geen leven. Leven, dat is als je de zonde niet meer hoeft te doen. Als je geen begeerte hebt in de zonde. Als je vrijgemaakt mag worden van de zonde. En om dat te doen moest de Heer Jezus die zonde aan het kruis brengen. Opdat de zonde gedood zouden worden. Der gerechtigheid leven. Vroeger leefde Petrus zichzelf. Ook na ontvangen genade. Ja, ook na ontvangen genade. Zegt de Heer Jezus tegen hem, gij zoekt de dingen die der mensen zijn en niet de dingen die God zijn, Petrus. Je leeft voor jezelf, je zoekt jezelf. Maar nu zegt Petrus, ik leef niet meer voor mijzelf. Niet dat ik zo goed ben. Of dat ik dat kan? Hoe dan, Petrus? Het kruis van Christus. Hij heeft op Goede Vrijdag mijn zonde gedood. Hij heeft mijn oude mens gedood. En daar ligt mijn kracht in de strijd. Het is net als wat Paulus zegt. Dat bedoelt Petrus hier. Paulus die zegt, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat zegt Petrus hier eigenlijk ook. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ziet u, dat is leven. Leven uit de dood van Christus. Leven uit het kruis van Christus. Leven uit het sterven van Christus. En als we niet der gerechtigheid leven, Als je er zomaar op losleeft dan? Als het er niet uitmaakt eigenlijk of je wel of geen zonde doet? Als je geen last hebt van de zonde? Als alles erbij door kan? Als je in de ongerechtigheid leeft? Dan ben je vijand van het kruis van Christus. En als je heel netjes leeft, als je heel voorbeeldig leeft, als je heel degelijk leeft, als je probeert om de zonde eronder te brengen, ben je vijand van het kruis van Christus. Want eigen gerechtigheid heeft voor God geen waarde. En weet u wat Petrus heeft geleerd? En dat gun ik u en jullie nou allemaal. Dat je dat ook mag leren. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We gaan naar onze derde gedachte, herstelling om het kruis. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 6. En daarvan het tweede en het zesde vers. Vergeef mij al mijn zonden en uw strenge geeselroede. Psalm 6, vers 2 en 6. Onze derde gedachte, de herstelling om het kruis. En eigenlijk is dat een samenvatting van onze eerste en tweede gedachte. Daar komt het bij elkaar. De eerste gedachte ging eigenlijk over de rechtvaardigmaking vanuit het kruis van Christus. De tweede gedachte ging over de heiligmaking vanuit het kruis van Christus. En dat samen, dat betekent de genezing. Want het een is niet genoeg, het ander hoort er ook bij. Kijk, wij zijn geboren met erfzonde. En erfzonde bestaat uit erfschuld en smet. En de schuld moet betaald en de smet moet afgewassen. En pas als dat is gebeurd, de schuld is weg en de smet is weg, dan zijn we genezen. En dat beide heeft Christus nu aan het kruis gedaan. Hij heeft de schuld betaald en hij heeft de zonde gedood. Zodat door zijn striemen er genezing zou zijn. Een prachtige vergelijking. Hij heeft het natuurlijk van Jesaja. Eigenlijk een citaat van Jesaja. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De zonde is een ziekte. De zonde is een dodelijke ziekte. De zonde is een besmettelijke ziekte. De zonde is een ziekte die verwondingen toebrengt, die verlammingen teweegbrengt, die blindheid geeft, die ons het gehoor ontnomen heeft. Er zijn allemaal lichamelijke vergelijkingen te maken. Denk aan al die zieken die de Heer Jezus genezen heeft. Het wees allemaal heen naar de gevolgen van de zonde. Gemeente, wij zijn gewoon doodziek. Geestelijk. Die ziekte heeft alles, werkelijk alles aangetast. En Christus heeft de krankheden op zich genomen. Om zondaren te genezen. Dat staat hier. Door wiens striemen gij genezen zijt. Is opmerkelijk dat het in het Grieks in het enkelvoud staat. Er staat door wiens striem gij genezen zijt. En dat zal Petrus gedaan hebben om dat hele lijden van de Heer Jezus samen te vatten. Hij gebruikt één woord voor dat hele lijden en dat is een striem. En waarom zou hij dat woord gebruiken, denk je jongens en meisjes? Nou, hij schrijft hier aan die slaven, weet je nog? En die slaven die kregen regelmatig een pak slaag. Echt waar, er waren heel veel van die slaven die hadden littekens in hun lichaam. Zo werden ze mishandeld. Die werden soms met een zweep geslagen. Of die werden soms gegeeseld. Die hebben heel erg moeten lijden. Onrecht moeten dragen. Want het was natuurlijk lang niet altijd zo dat zij dat verdiend hadden. En nou zegt Petrus niet zomaar dat ze hun meester gehoorzaam moeten zijn. Maar hij gaat wijzen op de striemen van Christus. Deze mensen wisten wat het was om gestriemd te worden. En dan gaat hij wijzen op de striemen van Jezus. Die nou voor hem gestriemd is, opdat zij genezen zouden worden. Hij is letterlijk gegezeld voor de kruisiging. Is zijn rug opengereten, verschrikkelijk. Wat dat voor pijn gegeven moet hebben. Hij geslagen. Waarom? Tot hun genezing. Zij hadden het verdiend. Kijk wat zij meemaken, wat wij meemaken. Ja, ten diepste hebben wij het verdiend. Wij kunnen niet zeggen dat we geen klappen verdiend hebben. Dat we geen zweepslagen verdiend hebben. Het is een wonder dat de Heere zijn straf nog niet over ons heeft uitgegoten. Het zou verdiend zijn. Maar hij heeft het niet verdiend. En hij heeft de klappen opgevangen om genezing te geven. Om te bevrijden van de schuld en om te verlossen van de smet. genezen. En nou is dat ook weer een proces. Het is niet zo dat dat in één keer tot een volkomen genezing leidt. Maar wij moeten leren leven uit die verdiensten van de Heere Jezus Christus. Wat heeft Petrus, we hebben zijn weg wat overdacht. Wat heeft hij een onderwijs nodig gehad? Hij snapte er niks van. En toen heeft hij de Heere Jezus verraden, jongens en meisjes. En toen dacht hij, ja, toen heeft hij gedacht dat hij klappen zou krijgen. Toen de Heere Jezus verloochend had, die zo goed voor hem geweest was. En wat gebeurde er toen? En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Hij werd niet gegeeseld, hij werd niet met een zweep geslagen, hij werd niet eens gevangen genomen. En even later staat de Heere Jezus daar met een ontblote rug. En hij krijgt de klappen die Petrus had moeten krijgen. En wat is hem dat tot een troost geworden, door wiens striemen gij genezen zijt, waar hij nou zelf mee vertroost mag worden. Wat de Heere hem nu heeft laten zien en laten beleven, dat mag hij nou doorgeven aan deze christenslaven. Opdat ze vertroosting zouden vinden in zijn wonden. Rechtvaardigmaking en heiligmaking leidt tot volkomen genezing. En daar moet het naartoe. En dat kunnen we uit onszelf nooit meer bereiken, gemeente. Nooit meer. Die schuld die kun je nooit betalen. Nooit. Die zonde kun je er nooit onder krijgen. Nooit. Al zou je hele leven daartegen vechten. Wij krijgen de zonde niet dood. Maar de Heere Jezus aan het kruis heeft de oorzaak van de honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En toen die dichter van Psalm 30 dat mocht ervaren, toen heeft hij gezongen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. En weet u, dat is nou nog te krijgen. Dat is nu nog te krijgen, om niet. Want vanavond mag nog altijd gepreekt worden, zoveel jaren nadat Petrus deze brief geschreven heeft, wat Christus heeft gedaan. Maar weet u, die gezond zijn, hoeven niet genezen te worden, denken ze. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, heeft de Heere Jezus gezegd. Dus wat moet er zijn zonder besef? Als je niet ziek bent, heb je geen belangstelling voor een geneesmiddel. Wat zal dat mij uitmaken, wat voor geneesmiddelen dat er allemaal zijn als ik kerngezond ben? Maar nou moet je, jongens en meisjes, nou moet je eens bij de dokter zitten. En die dokter die zegt tegen je, moet je luisteren, ik heb eigenlijk helemaal niks meer. Ik heb nog maar één geneesmiddel. En wat zeg je dan? Daar heb ik geen belangstelling voor. Nee, dan zeg je, dokter, wat is dat voor middel? Hoe kan ik eraan komen? Ik zou er alles voor over hebben om dat middel te krijgen. Wat het ook kost of hoe ver, dan moet ik naar Amerika. En zo is het nou geestelijk ook. Als wij iets mogen kennen van deze ongeneeslijke ziekte en het gaat over dat geneesmiddel, dan zit je in de kerk met de gedachte, hoe kom ik eraan? Hoe kom ik eraan? Dat moet ik hebben. En inderdaad, er is geen ander middel dan dit alleen. En dat is te verkrijgen om niet. In de weg van boetvaardigheid. Hoe is Petrus nou aangekomen? Heeft hij dan goed zijn best gedaan? Heeft hij het verdiend? Weet je hoe hij er aangekomen is? Om een groot zondaar te worden. Die nergens meer recht op had en alles verzondigd had. Een goddeloos mens in de beleving. Toen, en daar zullen we bij stilstaan op de eerste paasdag, toen heeft Jezus hem opgezocht. En toen heeft hij het gekregen, helemaal om niet. Want de Heere Jezus weet zulke wel te vinden. Die zoekt hij ook op. Die komen niet beschaamd uit. Maar aan de andere kant, als je die slagen hier niet kent, wat lees ik in de Bijbel? Zij die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met vele slagen geslagen worden. Dat moet ik ook zeggen. Als die schuld niet wordt vergeven, als die smet niet wordt verzoend, als we er rustig mee door kunnen leven, alsof er niks aan de hand is, als we ons kerngezond voelen, als er geen belangstelling is voor dit ene geneesmiddel, dan zullen we straks de klappen krijgen die we verdiend hebben. En dat zal niet meevallen. Dat zal echt niet meevallen. En daarom verhard u niet, gemeente. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen. Gaat nu in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.